Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij vervolgen hier vandaag het voorlezen van het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek geschreven door Robrecht Boudens. We zijn gekomen in hoofdstuk 7 met de titel Een donkere tijd. En we komen nu aan het onderwerp Het Achilleproces. In zijn vijfde voordracht had Newman het over de absurde beschuldigingen die door de protestanten tegen de kerk van Rome geuit werden. Om die houding te illustreren, verwees hij naar de ex-dominicaan Giacinto Achilli, die juist in die dagen in Engeland rondtoerde, steeds opnieuw de tirannie van de paus aankloeg, nooit naliet te benadrukken dat hij door de inquisitie was gefolterd en voor een tijd in de gevangenis was gestopt, omdat hij de naïeve afgoderij van de katholieken vaarwel had gezegd en naar het protestantisme was overgestapt. Daar hij zich in Italië niet meer veilig voelde, had hij met de hulp van de Evangelical Alliance in Engeland een onderkomen gezocht. Achilli was intelligent. Hij had in een studiehuis van zijn orde filosofie gedoseerd. Het Engelse publiek, dat reeds vooringenomen was tegen de katholieke kerk, vond in zijn verhaal, dat hij ook neerschreef in een boek Dealings with the Inquisition, een bevestiging van datgene waar het al overtuigd van was. Hij had het herhaaldelijk over het tegennatuurlijke van de celibaatsverplichting. Ook daarvan waren de protestanten overtuigd. Kon men het hem dan kwalijk nemen dat hij, nu hij in een vrij land verbleef, een aantrekkelijke jonge vrouw gehuwd had? Maar Achilli was gevaarlijk, juist omdat hij zo eerbiedwaardig overkwam. De vervolgde held, de martelaar, en die bovendien een vlot spreker was. Zijn optreden in Engeland was niet van aard de katholieken in een gunstiger daglicht te plaatsen. In de Dublin Review van juli 1850 had Newman een relaas gelezen waarin Wiseman de versie van Achilli met harde feiten rechtzette. Niet omwille van doctrinaire dwalingen was hij veroordeeld, maar omwille van herhaalde schokkende zedenfeiten. Het woord herhaalde is hier letterlijk te nemen. Het wijst op een ziekelijke afwijking. Aan het seminarie van Viterbo werd hij ontslagen en zijn juridictie werd hem ontnomen, omdat hij twee jonge vrouwen, een van hen was niet eens 18, verleid had. In Capua, waarheen men hem verplaatst had, beging hij hetzelfde delict. In 1840 had hij in de sacristie van de San Pietro te Napels eveneens meisjes verkracht. Hij werd door de Romeinse inquisitie veroordeeld tot 3 jaar boete in een afgelegen Dominicanerklooster in Nazaro, doch vluchtte er weg naar Corfu, waar hij een protestants gebedshuis opende. Meteen had hij er een verhouding met de vrouw van de plaatselijke kleermaker. Hetzelfde gebeurde te Zante met de vrouw van een zanger uit het koor. In juli 1847 werd hij leraar aan een protestants college op Malta. Doch werd er ontslagen omdat hij zich verzette tegen een onderzoek naar het gedrag van twee andere afvallige priesters die hij tot immorele daden had aangezet. In 1849 huwde hij Miss Haley en begon het jaar daarop zijn anti-katholieke kruistocht door Engeland, waar de gemoederen, door de aankondiging van het herstel van de hiërarchie, reeds zeer opgehitst waren. De Dublin Review had al deze details gegeven en, na raad gevraagd te hebben aan enkele vrienden juristen, meende Newman dat hij er gebruik kon van maken om aan te tonen dat Achilles' beweringen niet geloofwaardig waren. Door het gewone volk in Engeland werd de Dublin Review niet gelezen. Het gevaar was bij gevolg reëel dat Achilles, gealarmeerd door Newman's openbaringen, zich genoopt zou zien juridische stappen te ondernemen om de beschuldigingen te weerleggen. De juristen die door Newman geraadpleegd werden, waren van oordeel dat hij wel aangeklaagd kon worden wegens laster, maar hij had tenslotte niets anders gedaan dan reeds gepubliceerde zaken herhaald. Het zou bij gevolg wel verwonderlijk zijn als Achilles nu zou reageren, aangezien hij dat vroeger nooit gedaan had. Men raadde Newman evenwel aan uit te zien naar bewijsmateriaal om zijn beschuldigingen desgevallend te kunnen staven. Toen Newman eind augustus 1851 vernam dat Achilles door de publieke opinie tegen de muur gedrongen de zaak toch bij het gerecht aanhangig zou maken, richtte hij zich onmiddellijk tot kardinaal Wiseman om hem om de bewijsstukken te vragen die hij voor zijn artikel gebruikt had. Ook monseigneur Talbot in Rome kreeg een dergelijk verzoek. Geen van beiden realiseerde zich hoe ernstig de zaak was en hoe belangrijk voor het vrijwaren van de goede naam van Newman. Evenmin hielden ze voor ogen dat de machtige Protestant Alliance achter Achilles stond en zich van hem wenste te bedienen als van een instrument om Newman, die de katholieke zaak belichaamde, in het hart te treffen. Wiseman liet Newman weten dat hij voor het ogenblik de hand niet kon leggen op de gebruikte documenten. Misschien wenste hij gewoon zich niet te verbranden, want een verder verzoek van Newman om zijn tussenkomst bij Italiaanse magistraten bleef eveneens heel vaag. Talbot had enkele getuigenissen en documenten verzameld, maar ze bleven 12 dagen op zijn schrijftafel liggen vooraleer hij ze naar Engeland doorstuurde. Toen Achilles op 4 november onder eed verklaarde dat alle klachten die tegen hem ingebracht waren op geen enkele grond berusten, vroeg Newman dat het proces uitgesteld zou worden om hem de tijd te geven het nodige uit Italië te laten overkomen. Maar op 21 november werd zijn verzoek verworpen. 6 uur later vond Wiseman de documenten waar hij de hand niet had kunnen opleggen, en 2 dagen nadien kwamen ook de stukken aan die monseigneur Talbot hem uit Rome eindelijk verstuurd had. Men slaagde er toch in het proces enkele maanden uit te stellen. Toen het nodig bleek levende getuigen op het proces te hebben, zat er niets anders op dan een poging te ondernemen om de vrouwen die het slachtoffer van Achilles' opdringerigheid geweest waren, naar Engeland te halen. Miss Giberne, wilskrachtig en doorzettend als altijd, slaagde in die poging. Voor Newman bracht dit heel wat extra uitgaven mee, want reis en verblijf in Engeland moesten door hem betaald worden. Het eigenlijke proces had plaats van 21 tot 24 juni 1852. Alle getuigen die uit Italië en uit Malta gekomen waren, getuigden tegen Achilli, die zelf alles loochende. Details zouden ons te ver brengen. Een duidelijk vooringenomen jury vond Newman schuldig aan smaad. Hij werd tot een fikse geldboete veroordeeld. Zelfs de respectabele Times schreef dat Newmans veroordeling een blaam wierp op de rechtspraak in Groot-Brittannië. Ook van de publieke opinie kan gezegd worden dat ze, niettegenstaande alle godsdienstige vooroordelen, na de uitspraak veeleer aan de zijde van Newman stond. Kardinaal Wiseman liet niets van zich horen. Achilli zelf geraakte in de vergetelhoek. Intussen hadden katholieken over de hele wereld bijgedragen tot het betalen van de kosten van het proces en van de boete. Het hulpfonds kreeg zoveel blijken van solidariteit en sympathie dat er na alle betaalde schulden nog voldoende overbleef om het bouwen van een kerkje te financieren. Het was een kleine lichtstraal na die sombere maanden, dat Newman ook dan nog zijn gemoedsrust bewaarde, blijkt uit een brief die hij reeds de dag na de uitspraak aan Faber richtte. Ik meen dat ik jullie schrijven moet, dat je geen van allen mag treuren. We hebben enkel verloren als we zelf denken verloren te hebben. Natuurlijk, volgens menselijke normen hebben we verloren. Maar we moeten steeds voor ogen houden dat wij boven de wereld staan, boven de gevoelens van de maatschappij. En daarom moeten wij een opgewektheid, een soepelheid van gemoed aankweken, die bij anderen overkomt als louter natuurlijke blijmoedigheid, maar in de grond op een diep geloof gebaseerd is. Spanningen in het oratorium. In 1848 had Faber, die zich kort na Newman tot het katholicisme had bekeerd, in Schedel, samen met enkele andere bekeerlingen, een kleine gemeenschap gesticht. Naar de naam van de patroonheilige van het kerkje noemde men hem de Wilfridians. Toen Newman in Maryville het oratorium oprichtte, had Faber onmiddellijk gevraagd te mogen aansluiten. Met enige aarzeling had Newman erin toegestemd. Moeilijkheden konden evenwel niet uitblijven, en daar waren verscheidene redenen toe die samen, in mindere of meerdere mate, bijgedragen hebben tot spanningen die uiterst ongelegen kwamen, omdat ze samenvielen met de deining rond het herstel van de katholieke hiërarchie, met de zorgen die door het Aquili-proces ontstonden en die nog zouden blijven meespelen in de oprichtingsgeschiedenis van een katholieke universiteit in Dublin. Hoewel Faber en Newman allebei in de Oxford-beweging hadden gestaan, waren ze twee heel verschillende persoonlijkheden. Faber was ongetwijfeld diep vroom en apostolisch bezield, maar hij had een uitgesproken voorliefde voor typisch Italiaanse devotievormen. Newman was eerder een zeer nuchter en gereserveerd iemand, die ook in de uitingen van zijn geestelijk leven niet van uiterlijkheden hield. Faber benaderde moeilijkheden en vraagstukken meestal op emotionele wijze. Newman schonk meer vertrouwen en liet het verstand zijn rol spelen. Beide mannen waren in zekere zin gevoelig, maar als er iets misliep, reageerden ze op een uiteenlopende manier. Faber met een stortvloed van woorden. Newman door zich innerlijk te sluiten. Dr. Zeno kwam tot de typische conclusie. Zo kan het gebeuren dat Newman leidt onder Faber's spreken en dat Faber leidt onder Newman's zwijgen. Het was dat soort pijn dat mensen elkaar soms ongewild aandoen. Door het samensmelten van de Wilfridians met de Oratorianen was het aantal leden van de gemeenschap driemaal zo groot geworden als wat voor een oratorium het ideale aantal was. Ook dat zou moeilijkheden met zich meebrengen. Schedel was ruim, maar het was op het platteland gelegen en volgens de opvatting van Philippus Neri hoorde een oratorium in de stad te liggen. Maar hoe zich van Schedel en zijn kerkje ontdoen? Wegens contractuele verplichtingen jegens de graaf, die het domein aan Faber geschonken had, moest een voorlopig compromis gesloten worden. Nog in 1849 verhuisde Newman met een aantal oratorianen naar Alcester Street, Birmingham. Aangezien de hele gemeenschap te talrijk was om samen te blijven en aangezien anderzijds Wiseman in Londen herhaaldelijk gevraagd had een oratorium in de Britse hoofdstad te openen, schreef Newman over deze mogelijkheid aan Faber. De dag daarop kreeg hij een emotioneel geladen antwoord. Faber smeekte om niet van Newman gescheiden te worden. Over vele maanden gespreid volgde toen een correspondentie tussen twee mensen die mekaar maar niet schenen te begrijpen. Faber wees Newman op het teneerdrukkend effect dat teweeggebracht werd door Newmans beslissingen betreffende de oprichting van een oratorium in Londen en betreffende de manier waarop de priesters en de novicen over Londen en Birmingham zouden gespreid worden. Newman insisteerde op het feit dat Faber en hij zelf als twee pijlers moesten zijn waarop de realisatie van het oratoriaans gedachtengoed in Engeland moest kunnen rusten. In de nabije toekomst zou echter blijken dat de twee oratoria in Engeland, het eerste dat zich rond Newman in Birmingham had gevormd en het tweede dat werd bezield door Faber, die er uiteindelijk toch in toegestemd had naar Londen te gaan, op een pijnlijke manier uit elkaar zouden groeien. Aan de leden werd in principe de keuze gelaten. In Birmingham blijven met Newman of met Faber mee naar Londen trekken. Faber wist het in feite echter zo aan boord te leggen dat hij diegenen als gezellen meekreeg die hem het nauwst aan het hart lagen. Zowel in Birmingham als in Londen bleven spanningen bestaan. Gedeeltelijk werden die veroorzaakt door de klachten van Dal Gerns die de sfeer in Birmingham te koel vond. Hij schreef er in negatieve zin over naar de oratorianen in Londen, die de situatie op hun beurt aan derden verder vertelden, zodat uiteindelijk Newman ook in bepaalde katholieke kringen een besproken figuur werd. Newman probeerde bemiddelend, hoewel nooit zwak, op te treden. Toen op zekere dag Dal Gerns naar Londen afgereisd was, zonder afscheid van hem te nemen, omdat hij naar eigen zeggen de indruk had toch nooit door hem begrepen te zijn, wees Newman er hem in alle oprechtheid op dat hij, Dal Gerns, zelf zeer koel bij de anderen overkwam. Hij zei hem voldoende te kennen en lief te hebben om hem de waarheid te zeggen, en die waarheid klonk niet zacht. Niemand van ons spreekt zo negatief over de oude priesters als jij. Niemand maakt de bisschop zo belachelijk als jij. En hij gaf concrete voorbeelden om dat te illustreren. Na zijn heengaan uit Birmingham sprak Dal Gerns, die ook in Londen geen echt gelukkig man werd, toch onverbloemd zijn bewondering en zijn eerbied voor Newman uit. In de geschiedenis van het oratoriaanse leven in Engeland is de verschillende opvatting die Newman en Faber hadden over het typisch eigene van de oratoriaanse roeping een van de pijnlijkste aspecten. Newman keurde het anti-intellectualisme van Faber af, zich daarbij beroepend op de traditie van Philippus Neri, die weliswaar heel sterk pastoraal en volksgericht was, maar steeds ook de nadruk legde op intellectueel werk en discipline. Faber, die voor zijn zienswijze een klankbord vond in Dal Gerns, leunde meer aan bij het Franse oratorium van de Birul, een oriëntatie die Newman deed vrezen dat de authentieke gedachte van Philippus Neri in de Londense stichting verloren zou gaan. Niet zonder lichte ironie schreef hij: laten we zonder orde en reglement leven. Dat is Frans. Onze preken niet voorbereiden. Dat is Frans. Ons niet bekommeren om wat vrienden of vijanden denken. Dat is Frans. Er niet op letten of onze woorden of daden ergernis verwekken. Dat is Frans. Ook al liet Newman zich eenmaal tot ironie verleiden, doorgaans luisterde hij geduldig naar de vele klachten die Faber over zijn medebroeders te vertellen had en probeerde alle misverstanden bij te leggen. In Birmingham zelf had Newman ook met tal van menselijkheden af te rekenen. In verband met de toekomst van Saint Wilfrid's rees een misverstand tussen hem en zijn bisschop. Het kerkje was nu door de oratorianen verlaten. Nog Faber, nog Newman vonden het verantwoord priesters af te staan voor de zielzorg in dat dorp. Uiteindelijk werd toch een oplossing gevonden. Maar het leven was niet gemakkelijk voor Newman. Vele kleinere en grotere problemen, voorziene en onvoorziene moeilijkheden, doemden op en moesten een oplossing krijgen. In Bilston brak een cholera-epidemie uit, waar Newman en Ambrose St. John heen gingen om stervenden bij te staan. Er waren kandidaten die kwamen en gingen, ieder met zijn eigen levensgeschiedenis. Het kon allemaal wegen, maar wat Newman in die eerste jaren 50 zeker het zwaarst woog, was de wankele verhouding tussen de oratoria van Birmingham en Londen, vooral te wijten aan de bijna ziekelijke onberekenbaarheid van Faber. En juist in die periode nam ook de onverkwikkelijke episode van de oprichting van een katholieke universiteit in Dublin een aanvang. Het achtste hoofdstuk. De Katholieke Universiteit van Dublin. Newman was in de volle bloei van zijn leven toen de pijnlijke episode van de op te richten Ierse universiteit een domper kwam plaatsen op het enthousiasme waarmee hij zich voor katholiek hoger onderwijs inzette. De intellectuele inferioriteit had hem altijd al pijnlijk getroffen. Nauwelijks een jaar nadat hij naar Rome was overgegaan, suggereerde hij de apostolische vicaris Wiseman in Engeland een theologisch college op te richten. Wegens het wantrouwen van Rome echter, in verband met zijn aan Butler ontleende theorie van de probabiliteit, zag hij er zich toe verplicht dit project op te geven. Zoals reeds gezegd, was zijn vreugde omwille van het herstel van de katholieke hiërarchie niet onverdeeld. Zonder omwegen had hij in 1850 verklaard ervan overtuigd te zijn dat de nood aan seminaries en theologische opleiding veel groter was dan de nood aan bisschoppelijke zetels. Zijn uitspraak is bekend gebleven. We want seminaries far more than sees. We want education. Een jaar later scheen zich dan onverwacht een gelegenheid voor te doen om wat hij steeds had voorgehouden in de praktijk te brengen. Op 15 april 1851 bereikte hem een schrijven van Paul Cullen, toen aartsbisschop van Armagh, met het verzoek te willen helpen bij de oprichting van een katholieke universiteit in Dublin. Om de draagwijdte van dit initiatief te begrijpen, moet even teruggegaan worden naar wat tot die uitnodiging aanleiding gegeven had. Voorgeschiedenis. In de lente van 1845 had Sir Robert Peel, de toenmalige Britse premier, in het raam van zijn verzoeningspolitiek met de Ieren de stichting voorgesteld van een seculiere, niet-confessionele Queen's University of Ireland. Hij zag dit als een alternatief voor het Anglicaanse Trinity College in Dublin, waar de Anglicaanse geloofsleer nog steeds een verplicht vak was. In de nieuwe stichting zou dat niet meer het geval zijn, zodat de bezwaren van de katholieken om hun zonen erheen te sturen zouden wegvallen. Peel's objectief reikte verder dan de oprichting van een universiteit in Dublin. Hij wilde ook in Belfast, Cork en ofwel Limerick ofwel Galway een Queen's College oprichten. Peel handelde hierbij niet vanuit een anti-katholiek vooroordeel. Als wij voor ogen houden dat tot dan toe alle Britse universiteiten banden hadden met de Kerk van Engeland, dan kunnen we enkel vaststellen dat de nieuwe colleges en vooral de geplande Universiteit van Dublin een stap in de richting van de katholieke emancipatie was. Ze zouden katholieken in staat stellen hoger onderwijs te genieten en universitaire graden te behalen, zonder in iets hun religieuze overtuiging te compromitteren. In een katholiek land als Ierland zouden deze instellingen overigens in feite katholiek zijn. Dit gunstige aspect werd slechts door een minderheid van de Ierse bisschoppen gezien. Het episcopaat in zijn geheel wenste in principe geen enkele seculiere instelling goed te keuren. De Queen's Colleges werden Godless Colleges genoemd. Bovendien legde Rome het Iers episcopaat tot 3 maal toe verbod op aan seculiere onderwijsinstellingen mee te werken. De Sacra Congregatio de Propaganda Fide suggereerde dat men beter een eigen katholieke universiteit zou oprichten, naar het voorbeeld van de recentelijk heropgerichte Katholieke Universiteit van Leuven. In verband met deze suggestie werd in 1850 een comité opgericht dat onder de leiding van aartsbisschop Cullen stond. Misschien zou het van eenzijdigheid getuigen als men de oprichting van een katholieke universiteit enkel zou herleiden tot een blind zijn van de bisschoppen voor de voordelen die niet-confessionele instellingen voor de katholieken konden betekenen. De zaak is complexer. De ruimdenkende Robert Peel was als premier vervangen door de fanatiek anti-katholieke Lord John Russell. En de hoop dat in een katholieke streek als Ierland seculiere instellingen de facto katholiek zouden zijn, werd er geringer door. Wat eveneens tot nuancering dwingt, is het feit dat in Oxford zelf een hevige reactie tegen de tendens van de tracts op gang gekomen was. Het rationalisme kende een zodanige heropleving dat het uiteindelijk niet zo verwonderlijk was dat een groot deel van het Iers episcopaat sceptisch stond tegenover een instelling die in andere omstandigheden de katholieken gunstig had kunnen zijn. Hoe dan ook, de bisschoppen en Rome opteerden voor een katholieke universiteit in Dublin. En Newman werd aangeschreven om er zijn medewerking aan te verlenen. Het is niet onmogelijk dat juist de keuze van de bekende, gewaardeerde, maar als typisch Engels beschouwde geleerde uit Oxford bij de Ieren enig ongenoegen wekte. Engelsen waren geen Ieren en bekeerlingen, hoe betrouwbaar ze ook leken, werden altijd enigszins gewantrouwd. In ieder geval heeft het tot 12 november 1851 geduurd vooraleer Newman officieel uitgenodigd werd als rector de leiding van de te stichten universiteit op zich te nemen. Aan zijn faam als scola kon men moeilijk voorbij gaan. Men had hem gevraagd voor alle belangstellenden van Dublin een reeks lezingen te houden over het doel en de natuur van een universitaire vorming. Persoonlijk had hij graag zijn visie gegeven op een gekerstende humanistische cultuur, zoals hij die graag verwezenlijkt had gezien, de uitbouw van een katholiek Oxford. Monseigneur Cullen wenste echter dat hij zich zou uitspreken tegen de seculiere, goddeloze colleges die de regering in Londen gepland had en aantonen dat voor katholieken een universitaire opleiding die zich niet op theologie baseerde, ondenkbaar was. Newman had willen aantonen dat hoger onderwijs op een klassieke basis moest rusten en dat een christen op deze basis getraind moest worden voor het dagelijkse sociale leven. Cullen daarentegen wilde op de eerste plaats het zwijgen opleggen aan mensen die van oordeel waren dat het geen kwaad kon dat katholieken zich in een seculiere universiteit lieten vormen. De voordrachten die Newman hield kwamen tegemoet aan de verlangens van Monseigneur Cullen, maar Newman zei slechts datgene waar hij kon achterstaan. Op 10 mei 1852 werd in een van de vergaderzalen van de Rotunda de eerste lezing gehouden. Alle lezingen waarop de intelligentsia van Dublin aanwezig was, kenden bijval. Gebundeld vormen ze de eerste helft van The Idea of a University. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag de voorlezing beëindigen van het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.